Gemeente van Jezus Christus, hier samen in de Hazegraskerk op deze herfstige zondag. Jauchzet God in allen landen, in alle landen. Zo klonk het in het Duits. Juicht God in alle landen. Het is praise muziek uit de twee eeuwen terug. Halleluja. Dat woord kennen jullie, hè? Halleluja, dat is een internationaal, dat klinkt in elke taal hetzelfde. Halleluja. Het is Hebreeuws, want dat ja, die laatste drie letters, die verwijzen naar Yahweh, naar God, naar de naam van de Heer. Halleluja, loof de Heer. Mijn ziel, zing de lof van de Heer. Waarom zouden we dat doen? Waarom zouden we zingen de lof van onze God? Zoals in Psalm 146, die Martha ons voorgelezen heeft. En in die tekst staat, omdat we de Heer kunnen vertrouwen. In tegenstelling tot koningen en hoge heren. Zo wordt het daar al gezegd. Dat is blijkbaar iets van alle tijden waar mensen steeds mee geworsteld hebben. Maar ook, hij is de maker van hemel en aarde. Hij komt op voor het recht van de onderdrukten. Hij geeft de hongerigen brood. Hij maakt de gevangenen vrij. Hij opent de ogen van de blinden. Hij richt de verslagenen op. Hij heeft de rechtvaardigen lief. De Heer beschermt de vreemdelingen. Wezen en weduwen steunt hij. Maar wie kwaad doen, richt hij te gronde. Psalm 146. Mooi, hè? En daarom, halleluja. Loof de Heer. Jauchzet dem Herrn. De God van de Bijbel, zoals we die kennen uit de Bijbel, de God van de Bijbel is een God die zorgt voor de mensen aan de rand. En wat vraagt hij van ons? Wat vraagt God van ons in zijn woorden? Dat wij zorgen voor de mensen aan de rand. Dat wij de hongerigen brood geven. De gevangenen bezoeken, de blinden licht in de ogen geven, de treurenden troosten. Wat zei Theresia van Avila in de 16e eeuw? Ze zei, Christus heeft nu op aarde geen andere handen dan de onze. Geen andere handen dan de onze. Geen andere voeten om te gaan. Heeft God in onze wereld, in ons gebroken voortbestaan. Die handen kan hij slechts gebruiken om steeds te werken aan herstel. Die voeten zullen gaan op wegen naar mensen zittend in de knel. Zo dichtte Justus van Tricht. Of zoals ik in het Engels las, Christ has no body but yours. No hands, no feet, on earth but yours. Yours are the eyes with which he looks compassion on this world. Yours are the feet with which he walks to do good. Yours are the hands with which he blesses all the world. Yours are the hands, yours are the feet, yours are the eyes, you are his body. Christ has no body now but yours. No hands, no feet on earth but yours. Yours are the eyes with which he looks compassion on this world. Christ has no body now on earth but yours. Woorden van de oude, van de Theresia van Avila, die lang, lang geleefde, in de 16e eeuw leefde. Toen had men dat al door. En zo door de eeuwen heen zijn de volgelingen van Jezus, christenen, die zijn het die de handen en de voeten van Christus zijn op aarde. En zo waren er afgelopen woensdag mensen die samen een oude vrouw bezochten in het WZC Mercator. Een oude vrouw die na jaren in de Vaartstraten hebben gewoond, moest verhuizen naar een WZC, een woonzorgcentrum. En dat is niet makkelijk, maar ze heeft het daar goed. En ze heeft woensdag zichtbaar genoten, toch? Van het bezoek en de geschenkjes en de souvenirs aan de koffiebabbel. Ze wordt daar in dat woonzorgcentrum omringd door mensen die dag en nacht voor haar, die dag en nacht zorg voor haar hebben. Velen doen dat met overgave en met plezier. Zij allemaal zijn het lichaam van Christus op aarde, waar Theresia van Avila over sprak. Die collega's van jou, jijzelf. En wij zelf kunnen dat ook zijn. De handen en de voeten, het lichaam van Jezus op aarde. Dat zijn wij, zijn kerk. Want ken je het hoofdgebod nog? Het hoofdgebod van de Bijbel, zoals het er centraal staat. Ik vroeg dat vorige week in Roeselare, waar ik een dienst mocht leiden. En toen was er een man die antwoordde, een oudere man. Maar zeg het gerust, weten jullie het hoofdgebod van de Bijbel? Heb mekaar lief. En de Heer uw God boven alles. Ja, precies. Zo is het, hè. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. En met heel uw kracht. En daarna komt dit. Heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. Zo staat het in Marcus 12, in het evangelie. Het is een herhaling van wat in het Eerste Testament staat. De Heer uw God liefhebben, dat is de kern. En je kunt God niet anders liefhebben dan door hem te gehoorzamen. En hoe doe je dat? Heb je naaste, je medemens, lief als jezelf. Dat is de samenvatting van alles wat je kunt lezen in het Eerste Testament. Dat zegt Jezus tegen ons. Zo vat ik het samen, zegt hij. Dat wat in de profeten en in Mozes staat. God gehoorzamen is dus vooral voor je medemens, je naast te zorgen als die dat nodig heeft. Is dat makkelijk dan? Is dat makkelijk? Blijkbaar niet. Het moet in die hele Bijbel keer op keer herhaald worden. En herhaald en herhaald. En dat is een van de redenen dat we in de kerk zijn, dat het herhaald wordt, dat we het nog een keer horen. Het moet steeds herhaald worden. En ook in de geschiedenis van ons mensen hier in Europa zien we dat dat nodig was. In Amerika, in Australië, in Azië, in Afrika. En moeten we er steeds weer op gewezen worden? We moeten er steeds weer op gewezen worden dat we onze medemensen lief moeten hebben. En het gaat steeds weer fout. Steeds weer. We kennen de voorbeelden. In het groot, Rusland, Oekraïne, Tigre, Armenië, Azerbeidzjan. En in het klein, in Oostende, misschien bij u in de familie, misschien bij jou in de straat, of thuis, of in de kerk. Of op het werk, kan ook nog. Maar ook helaas in de kerk liggen mensen soms met elkaar overhoop en beginnen dan maar weer hun eigen afdeling. Maar ook al is het moeilijk, en we elkaar het ook moeten toegeven, het is moeilijk, we leggen ons er niet bij neer. Wij willen Jezus volgen, toch? Hij heeft ons niet beloofd dat dat gemakkelijk zal zijn. Integendeel. Hij spreekt in het hoofdstuk wat wij net lazen, in het voorafgaande, over kruisdragen. Hij zegt daar ook, en als je dat niet ziet zitten, bedenk je dat liever nu dan later. Als je zegt dat je mij wilt volgen, dan moet je goed weten wat dat inhoudt. Jezus volgen is niet makkelijk. Alida heeft de meisjes van de tienerclub zo'n armbandje gegeven, een tijdje terug. What would Jesus do? Maar dat is een hele moeilijke vraag. Maar het is wel goed als we dat willen, als we die intentie hebben en als we elkaar bemoedigen om dat ook te doen. Gods woord roept ons om te zien naar elkaar en in het bijzonder naar de machtelozen en de armen. Dat lezen we zowel in het Eerste als in het Tweede Testament. We hoorden het ook in het verhaal wat Jezus vertelt over zomaar een rijke, jij las het voor, en zomaar een arme. Hoe heet die rijke man? Wat is zijn naam? Alleen maar rijk. Hij heeft geen naam, hè? Hij heeft geen naam. En het is zomaar een rijke, zoals jij zegt. En hij was echt rijk. Je hebt het gehoord. Hij was echt rijk. Hij was gekleed in zeer dure, op maat gemaakte kleding. Hij had een purperen bovenkleed. En staat er ook heel duur ondergoed. Kan ook belangrijk zijn. En het is elke dag feest. Uitbundig feest. Elke dag. Die gast die barstte van het geld. En hij wist van gekkigheid niet wat hij ermee moest doen. De profeet Amos, daar hebben we de vorige keer 2 weken terug wat over gehoord, die spreekt over de rijken: jullie liggen maar op jullie ivoren bedden, jullie hangen op je divans, uit grote schalen drinken jullie wijn en met de beste olie wrijven jullie je in. Zo'n soort rijken is die rijke mens waar Jezus het over heeft. Een rijke zonder naam. Zonder naam. Maar kijk eens bij de poort. Bij de poort van zijn villa. Zomaar een arme, genaamd Lazarus, lag als een vod bij zijn poort, onder de zweren. Zo vertaalt van Ausoren het. Zomaar een arme, genaamd Lazarus, lag als een vod bij zijn poort, onder de zweren. Ja, dat staat er. Je kunt ook lezen dat die arme daar neergelegd was. Die arme was daar neergelegd. Je kunt zelfs lezen, hij was daar neergegooid. Blijkbaar kon die arme zelf niet lopen. Hij werd door anderen daar neergelegd. Hij is er slecht aan toe. Hij zit onder de zweren. En de honden komen en likken hem af. Je hebt dat niet meer in beeld, maar dat zakje hier in die afbeelding. En de honden komen en likken hem af. Honden, in veel delen van de wereld onreine dieren, die komen bij deze mens om zijn wonden, zijn zweren te likken. En hij hoopte zijn maag te vullen met wat overschoot van de tafel van de rijken. Maar nee, zelfs wat overschoot was niet voor hem. Die arme, met een naam. Bij ons in onze wereld is dat echt andersom, hè? Bij ons hebben de rijke mensen hebben een naam. Ik hoef tegen jullie maar een naam te noemen. Musk. En hoe heet die andere? Bezos. Wereldwijd bekend. Maar bij ons hebben de rijke mensen een naam. En zijn de armen naamloos? Want wie weet hoe die persoon heet die daar ergens hier rondom de kerk woont. Wij kennen zijn naam niet. Wij kennen haar naam niet. Heel veel mensen kennen wij de naam niet. Maar wel van die belangrijke, belangrijke figuren. Maar zoals we vorige week hoorden in dat lied 1001, Gods woord wil deze wereld omgekeerd. Weet je hoe die arme uit het verhaal van Jezus heet? Hij heet, zeg maar hoor, Lazarus. Lazarus. En weet je ook wat dat betekent? Het heeft een betekenis, die naam. Komt van de Hebreeuwse naam Eliazar. En het betekent God helpt. Zijn naam heeft een betekenis. Het betekent God helpt. Ja, een mooie betekenis. Maar, wees eerlijk, die man wordt niet echt geholpen. Integendeel, hij is aan zijn lot overgelaten. Hoewel, er waren blijkbaar mensen die hem daar elke dag weer neergelegd hebben. Want hoe helpt God mensen? Hoe helpt God ons? Vaak door andere mensen heen. Is het niet? We luisteren hoe het verder gaat. De arme kwam te sterven. Jezus vertelt niet waaraan hij stierf, maar hij stierf. Zoals ieder mens een keer afscheid moet nemen van het leven. En dan staat er iets moois. De engelen droegen hem in de schoot van Abraham. De engelen droegen hem in de schoot van Abraham. De Britse koning Charles zei in zijn toespraak na het overlijden van zijn moeder, Queen Elizabeth, mogen engelen voor je zingen terwijl je rust. Lazarus wordt door engelen gedragen in de schoot aan het hart van Abraham. Met andere woorden, hij kreeg dus een ereplaats. Die arme bedelaar stierf en kreeg een ereplaats. En die rijke zonder naam, ja, die stierf ook. Het feesten was voorbij. Hij blies de laatste adem uit en de mensen om hem heen drukten zijn ogen dicht. En hij kreeg een eervolle begrafenis. Maar dat was het dan. Voorbij is de lol, het zuipen en het vreten. Maar Jezus vertelt dan nog weer verder. Hij zegt dan, toen hij in het dodenrijk, letterlijk staat er Hades, en Hades is de god van het dodenrijk in de Griekse mythologie. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham en Lazarus aan zijn zijde. Je kunt zeggen, hoe kan dat? Hoe kan dat? Maar je moet goed onthouden, Jezus vertelt hier een gelijkenis. In de Spaanse versie die jij hebt, Marta, staat er ook iets boven van parablo of zo. Een gelijkenis, een parabel. De rijke in het dodenrijk ziet terwijl hij gekweld wordt door dorst Abraham en Lazarus. En hij roept Abraham. Vader Abraham, kunt u alstublieft Lazarus naar me toesturen met een klein beetje water? Want ik heb zo'n dorst. Eén natte vinger op mijn tong is al genoeg. Maar dat gaat niet. Er is een diepe kloof tussen hun twee werelden. Een onoverbrugbare kloof. Lazarus kan niet komen, al zou hij het willen. En wat zegt Abraham? Kind, tegen de rijke. Kind, kind van Abraham. Bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend. Nu vindt hij hier troost, maar jij lijdt pijn. Stuur dan in ieder geval Lazarus naar mijn broers, roept de rijke, zodat zij niet hier terechtkomen in dit oord van pijn. Nee, dat gaat ook niet, zegt Abraham. Zij hebben de Heilige Schrift, Mozes en de profeten. Daar moeten ze maar naar luisteren. Nee, zegt die rijke, daar houden ze zich niet aan. Maar als er iemand uit de dood naar hen toekomt, dan zullen ze zeker geloven. Maar Abraham zegt, als ze niet luisteren naar Mozes en de profeten, zullen ze ook niet luisteren als er iemand uit de dood opstaat. Al gebeurt er een wonder. Ja, wat staat er dan in Mozes en de profeten? Hoe vatte Jezus dat ook alweer samen? En niet alleen Jezus, maar ook op andere plaatsen wordt het zo samengevat, zoals in de brief van Jacobus. Als u echter de koninklijke wet volbrengt, volgens de schrift, schrijft Jacobus, u zult uw naaste lief hebben als uzelf, dan handelt u goed. Wil je Jezus volgen? Wil je christen zijn, volgeling van Jezus? Houd je dan aan die woorden van de schrift, waarvan we vandaag een paar keer de samenvatting hoorden. Is dat makkelijk? Nee. En als ik het wil, en het lukt me niet, wat dan? Wat moet je dan doen? Bid dan om vergeving en om kracht, om Gods geest, om te doen wat goed is voor jou en voor de mensen om je heen. En blijf samenkomen. Blijf samenkomen om die woorden van de schrift steeds weer te horen en steeds weer uitgelegd te krijgen. Om erover te spreken met elkaar. Want dat is nodig. Want vanzelf gaat het niet. En blijf bidden. Blijf bidden. Alleen, maar ook samen. Die bekende woorden, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Want in dat koninkrijk zijn de rijken arm en de armen rijk. De eersten zijn de laatsten en de laatsten de eersten. In dat koninkrijk hebben de armen een naam en zijn de rijken naamloos. Dat wat in onze wereld belangrijk lijkt, is daar onbelangrijk. En dat wat onbelangrijk gevonden wordt, dat waar je op Instagram geen likes voor krijgt, is juist belangrijk in het Koninkrijk van God. Amen.